Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbreiden en door zijn hand zich laten leiden. We noemden nu het zesde vers van Psalm 147. Luisteren we met eerbied naar twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Efeze 1, vers 3 tot en met 14. En de tweede schriftlezing is Efeze 2, vers 1 tot en met 5. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het tweede vers van Psalm 100. De Heere is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij tot schapen die Hij voedt en weidt, een volk tot zijn dienst bereidt. Wij noemden nu Efeze 1, vers 3 tot en met 14 en hoofdstuk 2, vers 1 tot 5, de 12 artikelen en het tweede van Psalm 100.
Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is en dat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van ons erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en we waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond de belijdenis in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. Aan de beurt is paragraaf 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk Hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, de welke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en een hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. En krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap zijn zoons krachtiglijk bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo past het ons uw naam ootmoedig te erkennen dat u ons in uw huis brengt, onder de adem van uw Heilige Geest, namelijk onder uw woord. En geef dat wij dat ook zo aanvaarden, dat het woord van u komt, dat u de eerste auteur bent en dat daarom ook dat woord gezag heeft. Wij hoeven dat woord geen gezag te verlenen, want het woord heeft in zichzelf al gezag. En daarom zijn wij geroepen om daaronder te buigen. En wij smeken daarom ook om een gehoorzaam hart, opdat wij het mogen belijden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En geef dat allereerst aan uw knecht, als we vanmiddag het woord moeten bedienen, opdat wij niet anders dan het woord door zullen geven. En dan gaat het in het bijzonder over de uitverkiezing. En wij bidden u of gij toch uit genade ons wilt leren wie u bent. En dat wij u belijden als de soevereine God, die aan ons niets verplicht is. En nochtans van eeuwigheid bewogen is over arme verloren zondaren, om die zondaren te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat ook wij toch persoonlijk in ons leven die ware godskennis mogen ontvangen, opdat wij echt u mogen kennen zoals u bent in al uw deugden. Dat wij erkennen in ons leven dat u geen onrecht doet, Heere, als u aan ons voorbij gaat. Dat we dat echt ook beleven mogen. Dat wij tegen u de Heere gezondigd hebben. Dat wij nergens geen recht of aanspraak op kunnen maken. En dat u rechtvaardig bent als u ons voor eeuwig zou straffen. Dat zijn hele zware woorden. O Heere, geef toch dat we ze niet zomaar uitspreken, maar dat we ze leren beleven. Maar dat wij ook u mogen leren kennen als een genadig God, die juist in Christus een weg ter ontkoming heeft geopenbaard voor zondaren die leren u te rechtvaardigen in uw oordeel over ons leven en u niets ongerijms toe te schrijven als u ons voorbij zou gaan, maar dat onze ogen dan geopend mogen worden voor de Christus der Schriften, waarin u laat zien wie u bent in uw liefde. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel, dat al zo lief God de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, de spiegel der verkiezing. En wij bidden u of gij onze ogen daarvoor wilt openen, opdat wij in die spiegel zouden mogen zien uw oneindige zondaarsliefde. En geef dan het geloof dat ook wij zalig kunnen worden, niet ten koste van uw deugden, maar juist met verheerlijking van al uw deugden, opdat uw deugden geprezen zal worden tot in der eeuwigheid. De deugd van uw rechtvaardigheid en de deugd van uw genade, hoe die bij elkaar komen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, hoe Hij de straf der zonde op zich genomen heeft en volkomen betaald heeft en ook de gehoorzaamheid geopenbaard heeft aan de heilige wet van God, om zo aan het recht van God de Vader te voldoen. En Heere, geef toch dat onze ogen geopend mogen worden voor uw gewilligheid, Heere Jezus, dat gij gewilliger zijt dan wie dan ook om arme verloren zondaren zalig te maken. Dat het niet afhangt van de mens en dat u ook niet uitgaat van de mens, omdat wij van nature u niet zoeken en niet gewillig zijn. Maar uw machtige geest die daalt af in het hart om gewillig te maken, om gelovig te maken. En zij zullen komen met smekingen en met geween, zult u ze voeren aan de waterbeken van uw genade, aan de wateren des levens die om niet geschonken worden, opdat er een volk zal zijn die zal scheppen uit de fonteinen des heils, en dat hoe langer hoe meer tot in alle eeuwigheid, om u tot in alle eeuwigheid te loven en te prijzen. En wij bidden u, wilt u ook zijn met hen die het moeilijk hebben met het besluit van uw verkiezing, die voortdurend door de Satan worden aangevochten, en dat zij daar niet bij horen, dat zij niet onder die getelden verkeren, en die zo'n verlammend gevoel hebben, of ze wel moeten bidden, of naar uw huis moeten gaan, of Gods woord moeten onderzoeken, of eigenlijk nog enige hoop koesteren moeten, dat zij misschien ook nog bekeerd kunnen worden. Wilt u met hen zijn, Heer, als de duivel hen daarmee plaagt? En wilt ge toch trouw hen onder de genademiddelen houden? En geef dat dat niet te vergeefs zal zijn. Dat uw Heilige Geest toch als de noorderwind en de zuidenwind gaat blazen in hun leven. En dat zij overtuigd mogen worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook dat zij die overbuiging mogen ontvangen, dat gij dezulken genadig wil zijn. Heere, trek ze toch uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ook onze jonge mensen. Wilt u ze bewaren voor de dwalingen van de remonstranten, die volop aangeboden worden in godsdienstig Nederland. En daarom bidden we u voor onze jongeren, of gij ze toch de geest van onderscheid wil geven, zodat ze het verschil kunnen proeven en smaken en zien en daarbij leven zullen. We bidden u of gij ook onder hen wilt wonen en werken met uw Heilige Geest, ook onder onze kinderen, en zegen daartoe de opvoeding en het onderwijs dat ze op school krijgen. Help de meesters en de juffrouws en de leerkrachten, en ook het bestuur, We bidden u of gij wilt waken over ons allen, in het bijzonder over onze kerken. Heren, we dragen onze kerken aan u op, die in de branding staan van verleiding en van dwaling. O Heere, sta toch over onze kerken op. We smeken het u of gij toch in uw ontferming toch een geestelijk ontwaken wil geven in het midden onze kerken en een verootmoediging. Opdat wij kinderen der waarheid mogen worden. En we dragen in het bijzonder ook de afgevaardigden van de synode aan u op. Het moderamen geeft ze wijsheid. En dat er geen water in de wijn gedaan wordt. Maar dat er afgekoerst wordt op uw woord alleen. Maar dat bidden we ook voor de andere kerken. We dragen het curatorium aan u op dat deze week ook vergadert. Wilt u hen wijsheid geven als zij moeilijke beslissingen moeten nemen? Heere, gedenk zo in uw gunst. O Heere, gedenk in uw toorn aan uw ontferming. En we dragen al het werk in uw koninkrijk aan u op. Heere, geef toch ook een bewustzijn onder ons. Een zendings- en evangelisatiebewustzijn. Dat dat een roeping is van de kerk, zaait aan alle wateren. En geeft dan een eenvoudigheid en oprechtheid om ook te zaaien daar waar u gelegenheden geeft. En geef ons vrijmoedigheid en bekwaamheid om voor uw naam op te komen in ons vaderland. We bidden u dat in het bijzonder voor hen die in het politieke leven zich geroepen weten om dat te doen. Wilt u ze vrijmoedigheid geven en helpen. We mogen uw naam ook danken voor degenen die in de achterliggende week een fijne boodschap hebben gekregen omdat ze geslaagd zijn voor hun examen. U hebt hen de gave en de kracht gegeven om het te volbrengen en geeft dat ze die dankbaarheid ook u de Heere mogen uiten. En wij bidden u voor hen die nog een herexamen moeten doen. Wilt u hen ook sterken om dat te kunnen en geef dat zij ook mogen slagen. Zo dragen we al onze jongeren aan u op. De jongeren die het moeilijk hebben, we bidden opnieuw voor Esther. U weet hoe moeilijk zij het hebt. Houd u haar vast, Heere, en bescherm haar toch. Ontfermt u zich over haar. Gedenk zo de ganse gemeente. En help uw knecht in de bediening van uw woord om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 48, vers 1, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 48, vers 1, 5 en 6. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid ten allen tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste van 89. Gemeente, jongens en meisjes, ik neem u en jullie mee in een beeld wat me voor de aandacht kwam toen ik mij voorbereidde op dit artikel. Namelijk van een man die graag een mooi gebouw wilde neerzetten. En deze man bedacht hoe dat gebouw eruit zou zien. En dat dat gebouw ook echt tot zijn eer gebouwd zou moeten worden. Hij maakt een heel groot plan en hij bedenkt welke materialen hij moet gebruiken en moet bestellen. Een tekening en hij ziet het in zijn gedachten al voor zich. En het zal een heel mooi gebouw worden. Maar wie zal dat allemaal betalen? Nou, daar heeft hij ook over nagedacht en hij heeft ook iemand die dat gaat financieren. Hij is daar ook zeker van dat er alles betaald zal worden. En wie zal dat dan gaan uitvoeren? Ook daar heeft hij natuurlijk aan gedacht en dat zal ook plaatsvinden. Dat beeld dat kwam mij voor de aandacht toen ik aan dit artikel dacht, want in Gods woord wordt de gemeente Gods op aarde ook vergeleken met een gebouw. En wie is dan degene die dat plan maakt? Dat is God de Vader. En God de Vader die zal dat gebouw doen oprijzen tot eer van zijn naam. De apostel Paulus zegt het ook in de Korinthebrief: Gods gebouw zijt gij. En wie zal dan instaan voor de kosten? Wie zal dat dan betalen? Dat is Christus door zijn dierbaar bloed. En wie zal dan vervolgens dat uitvoeren, zoals Petrus dat ook zegt, namelijk dat zij als levende stenen toegevoegd zullen worden aan dat gebouw, en dat is de Heilige Geest. En zo zal dat gebouw, de gemeente Gods, bestaan uit levende stenen en zal oprijzen tot eer van de drie-enige God. Levende stenen in Gods gebouw, uitverkoren in Christus. Dat schrijven we boven de prediking, want dat is eigenlijk het kernzinnetje in artikel 7. Uitverkoren in Christus. Drie gedachten, wie zijn dat? En ten tweede, wat houdt dat in? En ten derde, wat dat uitwerkt. Dus uitverkoren in Christus. Wie dat zijn, wat dat inhoudt en wat dat uitwerkt. Gemeente, we hebben niet voor niets twee gedeelten uit de brief aan de Efeze gelezen. Als Paulus deze brief schrijft aan de Efeziërs, dan is dat een hele jonge gemeente. En als wij dan deze brief lezen en we letten op de volgorde, dan valt ons direct wat op. Namelijk dat Paulus al vrij in het begin van deze brief het heeft over de uitverkiezing. We lezen in vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Wij zouden misschien zeggen, Paulus, hou dat nou eventjes voor het laatst, voor het slot van je brief, en niet zo direct aan het begin spreken over de uitverkiezing. Maar dan zien wij ook hoe de uitverkiezing functioneert in het woord. De uitverkiezing, u kent die bekende uitdrukking wel, is echt niet bedoeld als een muur. waar je op dood loopt. Maar de uitverkiezing is bedoeld als een poort, waardoor de zaligheid te zien is. En Paulus die wil dat dan ook laten zien, want hij somt een aantal zegeningen op in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. En hij wil als het ware, door met de uitverkiezing te beginnen, zeggen: dat is nu de bron waar al die zegeningen uit voortkomen. U leest het thuis nog maar eens erop na. En dan zegt onze Dotse vaderen iets over de verkiezing in artikel 7. Namelijk het volgende. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods. Niemand zal God daarvan af kunnen brengen. Door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere grote menigte van mensen, en dan sla ik even een stukje over, uitverkoren heeft in Christus. Het is niet voor niets dat onze vaderen gekozen hebben over een zekere grote menigte van mensen. Er was namelijk op de synode een discussie over. Zijn het er nou weinig of zijn het er nou veel? Gomarus die had de voorkeur voor de uitdrukking van enigen uitverkoren. Maar onze vaderen die hebben toch gekozen voor een grote menigte van mensen. En dat hebben onze vaderen gedaan op grond van dat visioen dat Johannes zag op Patmos. Een grote schare die niemand tellen kan. En dat is van belang, gemeente. En dan kiezen onze vaderen ook voor het woord mensen. Een grote menigte van mensen. Door de loop van de eeuwen heen. Die toegebracht zullen worden tot die schare die eenmaal zalig zal worden. En dat zijn mensen. En dan gaan onze vaderen die mensen ook typeren. Wat zijn dat dan voor mensen? Wij zijn ook mensen, zoals we hier zitten. Dan zeggen ze dat zijn mensen niet beter of waardiger dan anderen. Dat is ook een belangrijke uitdrukking. Wij mensen handelen wel zo, als wij mensen gaan kiezen. Maar dat doet God niet. Integendeel, soms zien wij juist dat God het verachten uitverkoren heeft. Hetgeen niets is. En hetgeen iets is, juist niet heeft uitverkoren. Dus niet beter of waardiger zijnde dan anderen. Maar die in de gemene ellende met anderen liggen. Dus algemeen betekent dat net als alle andere mensen verloren liggen uit het gehele menselijke geslacht. Dat zijn mensen, zo zeggen onze Dotse vaderen, die van hun eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen zijn in de zonde en in het verderf. Dat zijn mensen die zijn dus uit de staat der rechtheid gevallen, zoals wij dat noemen. Zoals God ze geschapen hebben. In de zonde zijn ze terecht gekomen. En dat door eigen schuld. Ze hebben daarvoor gekozen. U hebt gekozen, gemeente. Ik ook. Waarvoor? Om voor eeuwig verloren te gaan. En elke dag weer opnieuw. Tegen God en voor de zonde. Dat is onze keuze. En zulke mensen heeft God van eeuwigheid uitverkoren. We kunnen het samenvatten met één woord. Zondaren. Mensen die God geschapen heeft tot eer van zijn naam, maar die van hem afgevallen zijn. door de zonde. Er was nog een punt waar ze over vergaderden. Wat heel moeilijk natuurlijk voor ons is, dat is, hoe heeft God nou gedacht? Dat kunnen wij eigenlijk ten diepste niet onder woorden brengen, omdat wij mensen zijn. Maar tijdens de synode hebben ze gedacht over de volgorde van het besluit. En misschien zeg je straks wel, is dat nou van belang, dominee? Heeft God nou in zijn besluit, hè, dus niet in de uitvoering, in zijn besluit eerst gedacht van, ik ga mensen van eeuwigheid verkiezen tot de zaligheid. En om die mensen te hebben, moet ik ze scheppen. Dus dan ga ik ze scheppen. En om ze dan zaal te maken, moeten ze vallen. Dus dan zullen zij vallen. Of heeft God zo gedacht? Ik ga scheppen. De hemel en de aarde als een prachtige woonplaats. En daar zet ik de mens op. En dan zullen deze mensen toch ongehoorzaam worden aan mij. En als zij dan ongehoorzaam zullen zijn aan mij, dan zal ik ze niet in hun verlorenheid laten liggen, maar dan zal ik komen met de zaligheid in Christus. U zegt, ja, wat maakt dat nou uit? Het is maar een besluit. Maar toch is er over gediscussieerd. Waarom eigenlijk? Omdat dat best wel moeilijk is om daar een keuze in te maken. Want zowel het een als het ander kan. En dat moet je dan ook maar laten rusten, die discussie, want dat is niet aan ons om daar een keuze in te maken. En toch, onze vaderen, die moesten wel een keuze maken, omdat zij het allemaal op papier gingen zetten. Dus zij hebben gezegd, wij kiezen voor dat tweede. Het infralapsarisme. Woord mag je vergeten. Wij kiezen ervoor dat God dus eerst besloten heeft dat hij de hemel en de aarde heeft geschapen en de mens daarop gezet heeft, en dat die mens zou vallen en dat hij die mens zou gaan opzoeken en zalig zou maken. En dan niet alle mensen, maar alleen de uitverkorenen. En waarom hebben onze vaderen gekozen voor die kant? Ze hebben gerespecteerd als er afgevaardigden waren die voor de andere keuze gingen. Maar ze hebben gekozen voor die kant om de verantwoordelijkheid van de mens te benadrukken in de prediking van het evangelie. Want dat was juist een van de strijdpunten met de remonstranten. En onze gereformeerde vaderen die hebben gezegd, wij moeten niet de verantwoordelijkheid van de mens helemaal onder laten sneeuwen en wegschuiven doordat wij geloven in het besluit Gods. En juist ook in dat besluit en in die keuze komt toch de verantwoordelijkheid van de mens naar voren toe. En wij zijn verantwoordelijk, gemeente, en dat doet Paulus ook. Wie zijn dat nou, die mensen die uitverkoren worden tot de zaligheid? Nou, Paulus die zegt, weten jullie het nog? En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. Door de misdaden en de zonden. Geestelijk dood. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Hoe kan dat nou? Een geestelijk dode kan toch niet wandelen? Maar hij kan echt wandelen in de zonde. Naar de eeuw deze wereld. Dat betekent, zoals vandaag aan de dag ook, er een geestelijk klimaat is in ons vaderland. Dus naar de mode en naar het denkpatroon van de huidige tijdgeest. en naar de overste van de macht der lucht, aan de leiband van de duivel, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kijk, en zo spreekt Paulus die Efeziërs aan. Weet je het nog? Nooit vergeten hoor. Waar je vandaan gehaald bent. Want dat bewaart je voor hoogmoed. En dat bewaart je ook voor verkeerde gedachten van God. En dat doet je alleen maar ervaren wat de enige bron van de verkiezing is. En de enige bron van de verkiezing, dat is Gods barmhartigheid, gemeente. Maar God die rijk is in barmhartigheid, in vers 4 kunnen we dat lezen. Door zijn grote liefde waarmede hij ons heeft liefgehad. Dat is de bron. Daar komt dat allemaal uit voort. Dat is dat diepe oudtestamentische woord van de ingewanden van God. Zoals een moeder dat voelt naar haar kind. Zodra ze in verwachting is, dan voelt ze al een betrekking op dat kind. En als dat kind dan geboren is, en hoe oud die moeder ook wordt, maar die zoon van haar blijft haar kind. Kijk, en zo is het ook met de eeuwige, rommelende ingewanden van God. Hij zegt het ook, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Van eeuwigheid al heeft hij een betrekking op zijn uitverkoren kerk geliefd. En daar mogen we niets menselijks invoegen. Alsof er enige aarzeling bij God is. Zou die nou wel doen, die niet? Nou ja, zo hè. Nee. Dan gaan we menselijk met God om. Of alsof God enige voorkeur heeft. Dat is toch wel een heel lief, serieus zoekend meisje. En dat is zo'n onverschillige jongen. Nee, gemeente. Zo doet God niet. Hij verkiest uit loutere genade. Onverdiend en ongedacht. En hij verkiest de zijnen in Christus. Onze tweede gedachte. Wat dat inhoudt. Uitverkoren in Christus. Dat is de kern, ik zal er niet al te lang over zijn, omdat alles daarom draait, eigenlijk ook mijn eerste gedachte en ook de derde gedachte. Maar hij verkiest zijn volk in Christus. De eeuwige liefde is de bron voor de verkiezing. Dat is dus niet de verdienste van Christus. De verdiensten van Christus, zo belijden onze vaderen, dat is het fundament van de zaligheid, niet van de verkiezing. De verkiezing komt uit het hart van God. Dat is de bron, de eeuwige barmhartigheid van God. Maar die verkiezing, die wordt gerealiseerd in Christus. God de Vader heeft de zijnen uitverkoren in Christus. En dan zegt ook het artikel, hij is van eeuwigheid tot een middelaar en een hoofd gesteld. God de Vader heeft hem ook uitverkoren. Zo wordt hij ook genoemd in de Bijbel. Ziet mijn knecht, mijn uitverkorene. Nee, God de Vader heeft de Heer Jezus niet uitverkoren tot de zaligheid, want dat hoeft niet. Want hij is zalig. En hij blijft zalig tot in eeuwigheid. Maar hij heeft hem uitverkoren tot een taak. Een hoge taak. Namelijk om middelaar te zijn. Weten jullie het nog, catechisanten? Een middelaar is maar niet iemand die een beetje bemiddelt tussen twee partijen. Maar een middelaar, dat is iemand die daadwerkelijk heel de zaak op zich neemt en daarvoor garant staat. Waarvoor dat die uitverkorene zalig zal worden. Daar sta ik voor garant, Vader. En dan wordt hij niet alleen een middelaar genoemd, maar hij wordt ook het hoofd genoemd. En daarmee wil de belijdenis onderstrepen dat hij zich ook verbonden voelt aan die uitverkorenen. Want het hoofd hoort bij je lichaam. En dat betekent dus dat dat lichaam, dat zijn de uitverkorenen. Hij voelt zich één ook met hen. We gaan terug. Uitverkoren in Christus, dat betekent dus dat de Vader hem een taak heeft gegeven. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, in het besluit, heeft God de Vader hem daartoe verordineerd, uitgekozen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En u ga ik tot een middelaar stellen. En wat betekent dat? Dat u profeet zult zijn. U krijgt de taak om die verborgenheid die ik besloten heb in mijn hart bekend te gaan maken. U krijgt de taak om als profeet die verborgen raad van de verlossing van arme zondaren te vertellen, te prediken. En daarom is de Heer Jezus ook de prins der predikers. Daartoe is hij gezalfd door de Heilige Geest. Hij is het vlees geworden woord. De Vader die zegt, ik zal dat door mijn woord laten horen aan arme zondaren. In het Oude Testament. En ik zal mij door dat woord laten zien. Door de ceremonieën van de wet, door de offeranden, dat Christus komt. De grote profeet des Heren, die komt in de naam des Heren. En straks als u ten hemel gevaren bent, dan zal ik dat laten horen door middel van mijn knechten. Dat ik een volk tot de zaligheid heb uitverkoren. En dat zij bekendgemaakt zullen worden aan die grote verborgenheid. Dat ik hen al van eeuwigheid heb lief gehad. Met een eeuwige liefde. En ik stel u ook aan tot priester. Want er moet een groot offer gebracht worden. Een schuldoffer. Er moet betaald worden. Want anders dan zullen die zondaren nooit toegevoegd kunnen worden aan dat grote gebouw als levende stenen. Want zij hebben schuld gemaakt en die schuld kunnen ze zelf niet betalen. En er moet aan mijn rechtvaardigheid voldaan worden en dat zult u doen. Ik zal het lichaam van u toebereiden tot een volkomen schuldoffer. En u zult ook als priester mogen zegenen met die geestelijke zegeningen die uitgedeeld worden zoals we die in Efeze 1 hebben gelezen. En dan zult u ook voor hen bidden, dag en nacht. Zodat in uw voorbeden de zaligheid van die kerk vaststaat. En ik stel u ook aan als koning. Om te regeren over dat volk. Dat zij bij dat koninkrijk zullen horen. Met mijn woord en met mijn geest. En dat gij ze beschermt en verlost van al hun vijanden. Dat is die taak. Uitverkoren in Christus. Dat betekent eigenlijk dat de Vader hem ertoe aangesteld heeft. Om de zaligheid van Gods kerk te realiseren. Als het hoofd van de kerk. En als dan hier het woord hoofd van de kerk valt, dan betekent dat ook dat hij ze dus aan hem verbonden heeft. Al van eeuwigheid. Het zijn de gegevenen des Vaders.
En daarom kan de Heer Jezus ook zeggen, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En daarom kan de Heer Jezus ook zeggen, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn en die moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. Ja maar, zegt iemand dominee. Als ik nou zo vraag, top met de vraag, ben ik nou uitverkoren of niet? Wat moet ik dan doen? De duivel kan me er zo mee bezighouden. En mijn eigen gedachten kunnen er zo onder gevangen zijn. En dan ga ik redeneren. Dan is die kant op en dan is die kant op. Calvijn geeft een prachtig antwoord, gemeente, dat aansluit bij onze tweede gedachte. Ik citeer dat uit de institutie. Hij zegt, ik zend de mensen in geen geval naar Gods verborgen verkiezing om vandaar het heil te verwachten, maar ik beveel ze rechtstreeks naar Christus te gaan, in wie ons het heil is voorgesteld, dat anders in God verborgen zal blijven. Dat is een prachtig antwoord, geliefden. Dus Calvijn die zegt, ik stuur ze niet naar de verborgen raad van Gods eeuwig besluit. Dat doen onze vaderen ook niet. Maar wat doet hij? Hij zendt ze naar Christus. En waarom zendt hij ze dan naar Christus? Omdat hij de zijnen uitverkoren heeft in Christus. Het is de uitdrukking van Calvijn als hij zegt, de verkiezing, Christus is de spiegel van de verkiezing. In Christus laat God de Vader zien wat de verkiezing is. Want God de Vader ziet zijn volk al van eeuwigheid in hem. En hij ziet dat ze in hem volmaakt zijn. En hij heeft ze in hem al van eeuwigheid lief. En daarom zal hij door zijn trekkende liefde hen trekken tot hem, om hen in hem in te lijven, door het ware geloof. Calvijn die bedoelt dat ook heel pastoraal, herderlijk. Hij bedoelt dat ook echt zo van, wanneer wij zo aangevochten met dat soort gedachten, en je gaat erover filosoferen en redeneren, wend u dan naar hem toe en word behouden. Wend u naar hem toe en zie toch dat hij van de Vader aangesteld is tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven, bekering en vergeving der zonden. Dat is het antwoord dat Calvijn ons geeft, gemeente. En hoe doet de Vader dat dan? Wat werkt dat dan uit, onze derde gedachte? En dan lees ik met u samen het tweede gedeelte van artikel 7. En leest u maar mee. Dat is ongeveer, niet helemaal de helft, maar daar staat, en opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden. Dus wat vloeit daar nou uit voort, uit dat besluit? Nou, opdat zij door hem zalig zouden gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. En krachtig tot zijn gemeenschap te roepen, door zijn woord en geest te roepen en te trekken. Dan kunnen wij ons wel voorstellen wat dat is. Romeinen 8 vers 30 wordt hier aangehaald. God de Vader die heeft met eerbied gesproken. Maar ik zeg het zo, zodat onze kinderen het ook begrijpen. Die heeft gezegd, hier is Abraham. Hier is Manasse. Hier is Rachab de hoer. Hier is Zacchaeus. En noem al die heiligen maar op in de Bijbel. De Vader zegt, ik geef ze aan u, mijn zoon. Opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij besloten hen aan hem te geven. En dan vervolgens hen krachtiglijk tot zijn gemeenschap te roepen door zijn woord en geest. En te trekken. Dus hij zegt, mijn zoon, ik geef ze aan u. En dan krijgt u ook de taak om hen krachtiglijk te roepen tot uw gemeenschap. Ze moeten met u verenigd worden. Er staat krachtiglijk, in onderscheid van wat elders staat in 3:4, ernstig en welmenend. Iedereen wordt ernstig en welmenend geroepen, maar de uitverkorenen worden krachtig geroepen. Dat ziet op het onderscheid tussen de uitwendige en de inwendige roeping. Dus zij worden in hun hart geroepen. Bent u al geroepen? U bent geroepen. Echt. En ook ernstig. En welmenend. Maar ben je al in je hart geroepen? Door woord en geest, dat kun je weten hoor. Dat gaat echt niet buiten je om. En als je eerlijk moet zijn en je zegt, nee dominee, dat heb ik nog nooit gevoeld in mijn hart. Wees dan eerlijk en zeg, ik ben innerlijk nog niet geroepen. Ik ben wel dikwijls uitwendig geroepen. En ik voelde ook de ernst. En ik heb ook wel eens in mijn gemoed dat het welmenend is. Maar toch ging het over. Het heeft misschien wel een paar dagen geduurd. Het heeft misschien wel een paar weken geduurd. Het heeft misschien ook wel wat veranderingen teweeg gebracht. Maar toch hield het op. En het zette niet door. En dan moet ik eerlijk zijn dat het een tijdgeloof is geweest. O, buig je knieën dan. Op dit moment. In je gedachten. En smeek of de Heere je dan krachtig gaat roepen. En er staat ook bij, en trekken. Trekken uit dat vuile moeras van je zonde en je ongerechtigheid. Door zijn krachtige arm. Door zijn heilige geest. Door zijn woord. Je gaat roepen in je hart. En je krachtig gaat trekken. Uit de duisternis van je onwetendheid. Uit je onbewogenheid, je koudheid, je kilheid. Je zondigheid, je ongevoeligheid. En dat je een schreeuw in je hart krijgt. O God, wees mij zondaar ook genadig en trek mij. Zo zal ik u nalopen. En daarom voegen onze vaderen erbij, of met het ware geloof in hem te begiftigen. Het is niet voor niets dat het woordje of hier staat. Je zou kunnen zeggen en of. Als hij ze gaat roepen en gaat trekken, dan gaat hij ze ook begiftigen met het ware geloof. De gave van het ware geloof is noodzakelijk om in beweging te komen. Anders zal een mens niet in beweging komen, gemeente. Dat is dat wonderlijke instrument van de Heilige Geest. Dat hij de zondaar van dood levend maakt. Door die krachtige inwendige roeping. Door die trekkende liefde des vaders. En dat hij daadwerkelijk gaat geloven. Geloven wordt vaak in de Bijbel ook met werkwoorden uitgelegd. Werkwoorden als zien, horen, roepen, komen, hongeren, dorsten, schreeuwen, vluchten, aanraken, omhelzen, toe-eigenen. Nee, dat zijn geen daden die groeien op de akker van ons vlees. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. En dat is ook een werk dat stap voor stap opwast in de zondaar. en altijd vanuit de nood opkomt. En daarom werkt hij ook de nood. En daarom zeggen onze vaderen, of met het ware geloof in hem te begiftigen. In hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Waar alleen de zaligheid in te vinden is en in niemand anders. Om amen te leren zeggen op het woord des Heren als hij roept. Zacheus, ik moet heden in uw huis blijven. Kom af uit die boom, uit dat bestaan van je hoogmoed. Heden, dat roepen van hem, dat inwendige roepen in het hart van zo'n iemand. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zodat je echt ook voelt, de Heere roept mij. Op dit moment. In mijn hart. En dat ervaart een mens, gemeente. Dat hij in verlegenheid begint te roepen. Zoals Saulus zegt, Heere, wie zijt gij? Hij kende zijn dogmatiek. Hij kende het Oude Testament. Maar dan is dat voor hem een grote verborgenheid. Die aan hem geopenbaard moet worden. Als een vrucht van zijn profetische bediening. Hier, zegt de Vader. Hier is er één. En ge zult hem toebrengen. Zijn blinde ziels ogen openen. Zodat hij ook daadwerkelijk dat gaat beleven dat hij een priester nodig heeft. Dat hij zelf niet één offertje kan brengen tot zijn zaligheid. Niet één traan, niet één nagelschrapsel. Maar dat hij gaat zien dat alles volbracht is in dat offer van Christus. Hier is er één die koning wil zijn in zijn eigen hart. Maar vellen neer, opdat hij u zal kennen als de koning der koningen. Voel je? En dat hij dat ook daadwerkelijk gaat geloven. Opdat hij de noodzaak van de vergeving en de genezing van al zijn zonden gaat begeren. En dan vervolgen onze vaderen met te rechtvaardigen. Dat vloeit ook voort uit die bron van de verkiezing. Om die zondaar te rechtvaardigen voor God. Want hij staat niet in een rechte verhouding tegenover God. En daarom moet hij weer in een rechte verhouding gebracht worden. Door de rechtvaardiging. En wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Dat hij vrijgesproken wordt van schuld en straf. En een recht ontvangt op het eeuwige leven. Dat hij het gaat meemaken wat Jozua de hoge priester meemaakte toen hij daar stond voor het aangezicht des Heren. En dat de Heere zegt, doe die vuile klederen hem uit. Waarmee hij bedekt is. Al zijn goddeloosheid en al zijn zonden en ongerechtigheden. En doe hem schone kleding aan. Namelijk de kleding van de gerechtigheid van Christus. Reken hem dat zodanig toe. Alsof hij het zelf gedaan heeft. En dat hij dat door een waar geloof zou mogen omhelzen. Zodat hij weer in een rechte verhouding tegenover mij staat. Dat is noodzakelijk. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof om niet. Reeds in de wedergeboorte geschiet dat. Maar de bewustheid daarvan, dat is een zaak van het geweten. De rechtvaardiging in de vierschaar van het geweten. Als God de zondaar dagvaart voor het heilig recht van God. En hem schuldig stelt tegen al de geboden Gods. En dat hij de verdoemenis verdiend heeft en buigt onder dat recht van God. En dat recht van God aanvaardt. Dat dan dat wonder geschiet. Dat Christus zich openbaart. Als degene die voor hem voldaan heeft. En dat God hem niet meer aanziet in zichzelf, maar in hem, uitverkoren in hem. Namelijk om hem krachtig te roepen, te trekken, met het geloof te begiftigen en te rechtvaardigen. Maar ook te heiligen. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. En dan citeert eigenlijk de Dordtse leerregels Efeze 1 vers 4. Opdat ze heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Dus hij maakt ze heilig. Niet als een soort tegenprestatie van de bekeerde mens. Maar zoals ik vanochtend al zei, dat Christus gaat wonen in het hart van de zondaar. Om die zondaar te herscheppen naar zijn beeld, gelijkvormig te maken aan zijn beeld. Hem te laten sterven aan alles buiten Christus. En hem te doen leven in en door hem alleen. Te heiligen. En in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde. Dat is een wezenlijk verschilpunt met de remonstranten. De remonstranten die zeggen, je weet het maar nooit of je de eindstreep haalt. Het kan wel eens zijn dat je nog vlak voor je sterven nog afvalt uit die gemeenschap. Wat is dat toch een grillige boodschap, geliefden. Maar de zaligheid van de uitverkorenen ligt vast in Christus. Want hij bewaart als het oogappel. Hij bewaart in dat bundeltje der levenden bij de Heere. Tot de zaligheid, geliefden, krachtiglijk staat. En dat wil zeggen dat er veel op afkomt. Op de zaligheid van Gods kinderen. Dat dat betwist wordt. Jij, u, uitverkoren tot de zaligheid. Zo'n iemand, zo ontrouw. Zo tot hinken en zinken voortdurend gereed. Met zo'n goddeloos hart. Met zulke goddeloze gedachten. Want dat komt los, gemeente. De ontdekking in de weg der heiligmaking is vaak nog veel dieper als de ontdekking wanneer de zondaar gerechtvaardigd wordt. Maar dan gaat hij ervaren dat hij zondigt tegen de liefde. En hij valt zichzelf voortdurend tegen. En dat smart hem. Maar dat werkt ook juist Christus in de ziel. De droefheid naar God over de zonde is een vrucht van zijn ambtswerk in de ziel. Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. En daarom zal hij zijn leven lang een verbroken en verslagen hart in zich omdragen. Want David zegt niet voor niets in Psalm 51, de offeranden Gods die God behagen zijn een verbroken en een verslagen hart. Tot het einde toe zullen zij zuchten, Heere, ik ben niet die ik zijn moet. Maar aan de andere kant draagt hij er zorg voor dat dat nieuwe leven bewaard blijft in de ziel. En dat die nieuwe mens gesterkt gevoed wordt. En dat hij op mag wassen in de kennis en in de genade die er is in Christus Jezus. Zodat straks dat oude bestaan afgelegd wordt. En hij blijkt inderdaad een nieuw schepsel te zijn in Christus Jezus. Uitverkoren in Christus. Met het hoge doel. Zo eindigt onze Dordtse leerregels. Ten laatste. Te verheerlijken. In de staat der heerlijkheid. De staat der rechtheid. De staat van onze diepe val in adem. De staat van de waarachtige bekering tot God. Maar dan die vierde staat. Dat is de staat der verheerlijking. Dat de dagelijkse bekering niet meer nodig is. En dat Gods kind het geloof niet meer nodig heeft. En dat de hoop vervuld wordt. En de liefde zal blijven. En dat zij verheerlijkt wordt. En volkomen gelijk zijn aan hem. En dat tot bewijzing staat hier van zijn barmhartigheid. Van Gods barmhartigheid. En tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijkheid. Zodat zij met instemming zullen zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Amen. Past ons, Heere, uw naam ootmoedig te erkennen dat u ons vandaag weer in uw bedehuis hebt gebracht. En dat we de kracht mochten ontvangen om uw woord te verkondigen. Wilt u al het zondige dat ons heeft aangekleefd genadig vergeven. En wij bidden u of gij ook uw woord weer achtervolgen met uw onmisbare zegen. En dat er nog onder ons levende stenen toegebracht zullen worden aan dat gebouw dat naar uw gemaakt bestek tot in alle eeuwigheid zal verrijzen, tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze ziel. Heren, wij hebben dat niet verdiend, maar gij hebt dat verdiend, Heere Jezus, door uw lijden en door uw sterven. Gij hebt het fundament van de zaligheid gelegd. En Heere, geef toch dat wij die woorden mogen beleven. Niemand kan een ander fundament leggen. Breng ons dan ook maar af van alle gronden, buiten hem, en ontdek ons eraan. Opdat wij leren als die wijze bouwer, alleen te bouwen op hem wiens werk volkomen is. Heere, ga zo met ons deze week weer in. Sterk ons tot de taak waartoe gij ons roept. En gedenk ons in bijzondere omstandigheden. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het 7e van Psalm 2. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.